Ja, goedemorgen allemaal. Ik wil beginnen met als inleiding op het onderwerp van vanmorgen. Een bekende uitspraak van Jezus toen hij van de aarde wegging. Toen had hij zijn discipelen bij elkaar geroepen. En toen zei hij het volgende. Matteüs 28, vanaf vers 16... En de 11 discipelen vertrokken naar Galilea, naar de berg waar Jezus hen bescheiden had, waar hij ze had uitgenodigd. En toen ze hem zagen, aanbaden zij, maar sommigen twijfelden. En Jezus trad naderbij en sprak tot hen zeggend, mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Ga dan heen en maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. En leert hen onderhouden al wat ik u bevolen heb. En zie, ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld. Nou, er is heel veel over te zeggen natuurlijk, over alles wat hier staat. Maar we willen ons beperken tot die uitspraak van Jezus, dat hij alle macht heeft in de hemel. Nou, dat kunnen we ons voorstellen, hè, dat hij alle macht in de hemel heeft. Maar hij heeft ook alle macht hier op aarde. En daar zie je niet zoveel van. We hebben het al een paar keer vanmorgen erover gehad. Wat een ellende op het ogenblik zich aan het ontwikkelen is. En het eind is er nog niet van in zicht. Integendeel. Dan denk je, hoe is dat mogelijk, hè? 2000 jaar nadat Jezus de overwinning heeft behaald, dat het nog zo'n puinhoop is in de wereld, waar je je van afvraagt van wie heeft nou eigenlijk de macht, alle macht, lijkt het. Lijkt wel of de duivel alle macht heeft hier op aarde. En hoe zit dat nou toch helemaal? Nou, daar wil ik het vanmorgen over hebben, want daar zitten we allemaal mee. Zo langzamerhand grijpt de angst ons naar de keel als je ziet wat er allemaal gebeurt en wat er ons, ja, toch te wachten staat zelfs. Maar het merkwaardige is dat Jezus zelf er ook al over heeft gesproken, over de toestand die we nu meemaken. Eerst even een tekeningetje van een balans. Zo. Het is een balans, hè. Ik zal maar even zeggen wat ik teken, want anders dan kun je het een beetje zien, of niet? Jullie ook, daar. Oké. Nou horen we allerlei ellende. Zo, laat ik het maar zo tekenen. En als we niet uitkijken, dan slaat de balans door naar alle ellende in de wereld. En het is de bedoeling, en daar moeten we goed voor uitkijken, dat als je kijkt op internet en op televisie, op al die dingen die er op het ogenblik aan het gebeuren zijn. Ik heb juist van iemand een mailtje gekregen met een link naar een christelijke website. Daar heb ik even op gekeken, nou, ik werd er niet goed van. Alle ellende die de moslims uithalen op het ogenblik, hè, ISIS en er staan allemaal ook video's op. Hè? Ook een jonge jongen die lachend twee hoofden omhoog houdt van twee christenen die heeft onthoofd. En de vreselijkste dingen zijn er aan de hand op het ogenblik. En ja, in hoeverre dat wij ervan verstoken blijven, dat is maar de vraag. Want als de vlam in de pan slaat, al die moslims die hier overal verspreid in Europa wonen. We hebben een tijd in Gent gewoond. Nou, dat zijn straten waar je alleen maar moslims ziet. Dat zijn allemaal heel vredelievende mensen, maar dat waren de Duitsers in der tijd ook. Maar toen er een kleine groep was die fanatiek was, en die zei, nou, wij knappen het smerige werk wel op, maar jullie moeten er wel achter staan. En als je er niet achter staat, nou ja, dan kost het je ook je vrijheid. En tegenwoordig denk ik dat die moslims ook, degene die mee willen doen, dat die ook hetzelfde gevaar lopen als christenen, dat ze ook de kop kwijtraken, om zo te zeggen. Nou, als je daaraan denkt, dan vliegt toch de angst om je hart, hè, naar de keel. Dus waar we voor moeten uitkijken is dat al die informatie die we krijgen over al die verschrikkelijke dingen, dat er wel wat tegenover staat. Dat er meer tegenover moet staan dan wat hier op de weegschaal ligt. Dus, en dat is, nou ja, zeg het maar, de Bijbel en de inhoud ervan, alle woorden van Jezus daarover. En dat is oneindig veel. Hè, dan krijg je een zicht op de eeuwige dingen en op, ja, vanuit het goede perspectief, dat je vanuit God kijkt naar al die zaken om je heen. En dan vind je daar een goede balans. Dan weet je, nou, dit gebeurt, de zichtbare dingen, maar er zijn ook eeuwige dingen. De zichtbare dingen zijn tijdelijk, maar de eeuwige dingen die zijn eeuwig. En Paulus schreef op een keer van, daarom verliezen wij de moed niet. Omdat we niet zien op het zichtbare, maar op het onzichtbare. En hij schreef ook van, bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Waar Christus is, gezeten aan de rechterhand van de Vader. En daar moeten we constant toch weer naartoe, dat we inzicht krijgen over wat Jezus allemaal gezegd heeft over deze tijd. En er staat ook in van hoe onze houding dan moet zijn. Dus dat is het allereerste wat we moeten doen, dat dit veel groter en hoog en veel zwaarder is dan al die ellende die via de massamedia op ons afkomen. Nou, nu gaan we even kijken van hoe de situatie nu is. Zo, ik ga even de wereldbevolking tekenen. Zo, met een beetje fantasie, dan kun je dat wel een beetje voorstellen, hè? Alle mensen zo. Nou, toen Jezus op aarde was, was hij de enige die vol was van Gods geest, hè? Dat was vol van kracht en geest en alle wonderen die hij deed had. Hè? Maar hij was maar op één plaats tegelijk. Maar toen ging hij weg naar de hemel. Zo. En nou is hij hier. En nu heeft hij alle macht in de hemel. Maar ook op aarde. Ja, maar hoe heeft hij dan alle macht op aarde? Hoe doet hij dat dan? Nou, eerst even kijken van wat hij heeft gezegd over deze tijd. Misschien, we kunnen er niet verder op ingaan natuurlijk, want het is een onderwerp apart. Maar je moet maar lezen in Matthäus 24 en Lucas 21. En dan lees je precies wat Jezus erover zegt over deze tijd. En Openbaring 5 en 6. Dan lees je van wat Johannes daarvan heeft gezien. En die twee delen die kun je naast elkaar leggen. Dat loopt helemaal parallel. Dus al die, ik weet niet of je weet wat er staat in Openbaring 6. Dat is de opening van het draaiboek van de eindtijd. Jezus die kreeg toen die rol aangereikt. En toen maakte die rol open. En al die zegels, dat waren dan de dingen die zouden gaan gebeuren. Dat is het draaiboek wat nu op het ogenblik in vervulling gaat. En dan kun je het zo precies zien, dat gaat dan over paarden, een wit paard en een vaal paard en een rood, nou ja, noem maar op. En dan staat er ook bij wat het inhoudt. En dan als je Matthäus 24 en Lucas 21 leest, dan kun je het precies naast elkaar leggen. Dan in gewone woorden vertelt Jezus dan ook precies wat er gaat gebeuren. Dus die twee, dat moet je even naast elkaar leggen. En dan En nou vraag je af, maar hoe heeft Jezus nu alle macht op deze aarde? Is het nou zo dat hij vanuit de hemel ingrijpt en mensen straft en toch aangrijpt en ze weerhoudt van allerlei dingen? Nee, dat gebeurt dus niet. Maar wat wel gebeurt, en dat is hetgeen waar wij nu vanavond of vanmorgen over het zullen hebben, dat is dat hij, degene die ervoor openstaan, dat hij ze alles geeft wat hij had toen hij op aarde was, met de bedoeling dat we gaan doen wat hij heeft gezegd, van zoals de Vader mij gezonden heeft, zo zend ik nu ook jullie. Dus nu is het zo dat Jezus was eerst de enige op aarde die het Koninkrijk van God openbaarde. En nu heeft hij gezegd van, jullie zijn nu het licht der wereld. Ik was het licht der wereld, maar nu zijn jullie dat. En als we daarvoor openstaan, dan zal hij ervoor zorgen dat wij op de plek waar we zijn, en het gedeelte waar wij verantwoordelijk voor zijn, dat we daar zijn heerschappij gaan uitoefenen. Dus het is de bedoeling dat in alle gezinnen en ook in alle gemeenten, dat daar we openstaan voor alles wat Jezus ons geeft, dat wij dan laten zien, dat wordt dan een soort van etalage van het Koninkrijk van God. En dat iedereen kan zien zoals bij hun is, zoals het in deze gemeente is, zoals het in dat gezin is. Of als je geen gezin hebt, de plek waar jij verantwoordelijk voor bent, je kennissenkringen en zo. En dan dat mensen kunnen zien van, hey, zo is het Koninkrijk van God en zo wordt het wanneer Jezus terugkomt over de hele wereld. Dat is de bedoeling. Dus eigenlijk, Jezus was de enige, maar nu is Jezus vertegenwoordigd door al degenen die daarvoor openstaan. Nou, ik ga het niet allemaal zelf tekenen, maar dan, dat is de manier waarop Jezus zijn koninkrijk op het ogenblik vestigt. Nou, dat is de bedoeling, dat overal daar waar we zijn, dat we bolwerken zullen zijn van zijn aanwezigheid, van zijn koninkrijk. En als mensen hier binnenkomen, dat ze dan zeggen, ja, wat hier is, hebben we nog nooit meegemaakt, maar hier is de aanwezigheid van God. En daar kunnen we allerlei dingen, leuke voorbeelden van geven. Bij de EO heb ik er mooie dingen van meegemaakt in de tijd. Maar goed, dat gaat weer te ver om daar verder over te hebben. Maar hier gaat het nu over vanmorgen, van hoe dat dan functioneert in deze wereld. Dat overal waar we christenen zijn, dat ze laten zien wat het koninkrijk van God inhoudt. Door hun leven en door hetgeen wat ze uitstralen. Nou, we gaan even naar het gedeelte van over de opening van die zegels. En dat staat in Openbaring 5. En daar staat in hoofdstuk 5. En dan lezen we, dan moet je maar verder zelf even lezen als je weer thuis bent. Hè, maar dan gaat het over wat er in de hemel op het ogenblik gebeurt. Wat er aan de hand is. En dan vers 8, daar lezen we iets, dat Jezus de boekrol nam, hè, dat is het draaiboek van de eindtijd, om hem te openen. En toen het de boekrol nam, wierpen de vier dieren en de 24 oudsten zich voor het lam neer, voor Jezus neer, hebbende elk een citer en gouden schalen, vol reukwerk. Dit zijn de gebeden der heiligen. Mijn dochter die heeft een keer, ik geloof dat ze 8 jaar was of 9 of zo, toen las ze in de Bijbel en toen zei ze, pap, ik heb nou zoiets moois gevonden. Ja, waar? Ja, in Openbaring. Ik dacht, dat kind leest in Openbaring, dat is allemaal veel te ingewikkeld. En toen kwam ze met deze tekst van, pap, wat zijn gebeden belangrijk? Onze gebeden worden bewaard in gouden schalen, zo belangrijk zijn ze. Nou, daar willen we vanmorgen over hebben, dat het bidden, de voorbeden en het bidden, dat het zo vreselijk belangrijk is in deze tijd. En daar gaan we allerlei dingen over zeggen vanmorgen. Dat is het onderwerp van vanmorgen. Even een vraag, hè. Weet je hoeveel mensen er voor je bidden eigenlijk? Ik heb het een keer in een jongerenkamp, in een tienerkamp gevraagd. Nou, het antwoord was niet zo erg indrukwekkend. He, mijn opoe, zei er één, en mijn vader en mijn moeder en zo. He, maar erg veel waren het er niet volgens hen. Maar het is zo belangrijk, he, dat we niet alleen zelf bidden, maar dat er ook voor ons gebeden wordt. Want dat hebben we hard nodig namelijk. Kijk, je kan Paulus bijvoorbeeld. He, Paulus die had zo ontzettend veel gezien. He, was in de derde hemel opgetrokken geweest, had hij onuitsprekelijke dingen gezien. He, en toch vroeg hij om voorbeden. Niet omdat hij dat zozeer voor zichzelf nodig had, want hij had een open hemel en hij kende de Heer Jezus. En hij was een bron van levend water, om zo te zeggen. De bron van levend water was in hem en hij had, had vrije toegang tot de Heer Jezus. En zijn gebedsleven was ook helemaal in orde. En toch vroeg hij om voorbeden, gewoon omdat hij voor zichzelf had hij wel genoeg, maar hij had niet genoeg voor anderen. Dus hij had voorbeden nodig om tot zegen voor anderen te kunnen zijn. En misschien kunnen we het even opzoeken. Dat staat in Efeze 6. Efeze 6. Efeze 6. En dan staat er vers 18. En bid daarbij, dus dat is de geestelijke wapenrusting. Hè? Gezegd van wat wij nodig hebben om staande te blijven in deze wereld, met alles wat er op ons afkomt. We hebben een geestelijke wapenrusting nodig om stand te kunnen houden en weerstand te kunnen bieden. En een van die dingen van die wapenrusting is het gebed. Vers 18. En bid daarbij met aanhoudend bidden en smeken. Bij elke gelegenheid in de geest. Daartoe wakende met alle volharding en smeking. Voor alle heiligen. En dan komt het ook voor mij. Waarom? Dat mij bij het openen van mijn mond het woord geschonken worden. Ja, hij was toch vol van het woord, hè? Ja, dat was hij. Maar hij moest wel, als hij ergens was, moest hij wel weten van wat gedeelte van het woord dat hij op dat moment nodig had. En waar hij het over moest hebben. En dat is altijd een worsteling vaak. Hè, van ja, nou word je uitgenodigd ergens. Ja, heren, wat voor woord moet ik brengen? Ik heb van alles. Hè, al die jaren heb je allerlei dingen verzameld, om zo te zeggen. En je kent je Bijbel ook zo langzamerhand hier en daar. Ja, maar wat is nou het woord wat hier op dit moment nodig is? Dat weet alleen maar de Heere natuurlijk. En Paulus zei, ja, daar heb je voorbeden voor nodig. Je hebt mensen nodig die voor je bidden, want dan krijg je zicht daarop. Volgens Paulus hier tenminste. Ook voor mij, dat mij bij het openen van mijn mond het woord geschonken wordt, het juiste woord. Om vrijmoedig het geheimenis van het evangelie bekend te maken. Dus hij kreeg het juiste woord. En dan kreeg hij ook de vrijmoedigheid om te spreken. Want dat heb je ook niet, hè? Dat is soms heel moeilijk om het woord te brengen. Dan heb je weerstand te overwinnen. Maar als er voor je gebeden wordt, ja, als je bidt voor zendelingen en voor voorgangers en voor degene die getuigen is. Nou, allemaal zijn we getuigen van Christus. En willen we zien dat we niet alleen voor onszelf ons hoofd boven water houden geestelijk, maar dat er ook wat van ons uitgaat, dan heb je voorbeden van anderen nodig. Dan moet je voorbeden organiseren, om zo te zeggen. Dat deed Paulus. En dan krijgt hij het juiste woord en veel vrijmoedigheid. En dan zegt hij, vers 20, waarvoor ik een gezant ben in ketenen. Dan, als jullie voor me bidden, dan zal ik daartoe vrijmoedig kunnen optreden zoals ik behoor te spreken. Zo afhankelijk voelde hij zich van voorbeden. Dat is daarom hoe belangrijk het is om voor elkaar te bidden dan. Willen we zien dat deze gemeente zich uitbreidt en dat het koninkrijk van God uitgebreid wordt in onze gezinnen, in de eerste plaats natuurlijk, en dan ook in, ja, op de plek waar je bent. En dat het ook echt werkelijkheid wordt, dat ze bij jou kunnen zien wat het koninkrijk van God inhoudt in de praktijk. Dat het gezin vol is van Gods aanwezigheid, van zijn liefde en van zijn blijdschap en vrede vooral ook. Er staat er nog iets in Colossense 4... Colossense 4 en dan vers 2 tot 4. Vers 2 van hoofdstuk 4 van Colossense. Volhard in het gebed. Volharding is ook nodig. Hè? Dat je niet alleen maar begint met bidden, maar dat je ook doorzet. Dat je niet ophoudt met bidden. Wees daarbij waakzaam en dankt en bid tevens voor ons. Hè? Dan vraagt hij weer voor voorbeden. Dat God een deur voor ons woord openen. Dat is ook nog weer een gevolg. Dat er een deur open gaat. Dat mensen open harten zullen hebben. Dat je weet waar je wezen moet. En dat je ook weet van, de mensen zijn ontvankelijk. En dat is het gevolg van voorbeden namelijk. Dat je het juiste woord spreekt, waardoor mensen plotseling gaan beseffen, dit is voor mij. En dat ze ervoor openkomen. Dat God een deur voor ons woord openen om te spreken van het geheimenis van Christus, terwille van waarvan ik ook gevangen ben. Dan, als jullie voor me bidden, dan zal ik het zo in het licht stellen als ik behoor te spreken. Dus als er niet voor hem gebeden wordt, ja, dan kan hij dat niet. Dat volgt eruit. En in de Thessalonicense brief staat ook nog wat. 2 Thessalonicense 3. En vers 1. Of ja, vers 1 van 2 Thessalonicense 3. Voorts, broeders, bid voor ons dat het woord van de Heer snelle voortgang hebben. He, dus dat is ook een punt. He, dus door voorbeden heeft het snel, vermenigvuldigt zich dat en heeft het snelle voortgang. Als er niet voor hem gebeden wordt, ja, dan stokt dat op een of andere manier. En Paulus zegt, als je ervoor me bidden, dan heeft het snelle voortgang. En verheerlijkt worden, evenals bij u. En dat we bewaard blijven, dat is ook heel nodig, voor de wargeesten en slechte mensen. He, dus dat Paulus bewaard blijft voor wargeven, dat hij daar zicht op heeft. Van, daar moet ik me niet al te zeer mee bemoeien, want dan raak ik in de war. Om zo te zeggen, wargeesten. He, er zijn mensen die zijn zo vol met allerlei, ja, verwarde gedachten. En als je daarvoor open gaat staan, of dat je daar, nou, vraag de Heer om bewaring daarvoor. Niet alleen voor jezelf, maar vraag het ook voor degene die bezig zijn met het evangelie verkondigen. Nou, dat zijn een aantal dingen dat als je voor zendelingen bidt en voor voorgangers en evangelisten en zo, hè, dat je dus dat je daarvoor bidt. Hè, dus ga nog even na welke punten dat je voor ze moet bidden. Dus voor het juiste woord, voor vrijmoedigheid, voor open deuren, voor volharding en vrijmoedigheid en zo. En dan gebeuren er wonderlijke dingen. Want dat is het leuke van bidden, dat je niet alleen voor jezelf kunt bidden, maar ook voor anderen. En dat God het net zo verhoort als de gebed die je voor jezelf bidt. Misschien nog wel meer dan dat. De Heer Jezus zegt ook van, je moet ook bidden om arbeiders. Dat er meer apostelen, profeten, herders, leraars en evangelisten komen. Dus als je bidt voor bepaalde landen of bepaalde volkeren, en ook voor gebieden waar zoveel ellende is, bid dan ook om arbeiders die daar zullen zijn en die in Gods licht wandelen en die dus openstaan voor alles wat Jezus geeft, zodat ze tot zegen mogen zijn. Dan zijn er apostelen nodig, herders, leraars, evangelisten. En daar moet je voor bidden. Bid om arbeiders. De oogst is groot, maar de arbeiders zijn zo weinig, zegt Jezus. Bid erom. De Heer van de oogst, dat staat in, Johannes, even kijken. In Matteüs staat dat. Matteüs 9, vers 38. Matteüs 9, vers 38. Matteüs 9, vers 38. Zo krachtig worden we opgewekt om te bidden. Matteüs 9, vers 38. En er staat dit. Vers 37, toen zeide hij tot zijn discipelen, de oogst is wel groot, maar de arbeiders zijn er weinig. Bid daarom de Heer van de oogst, dat hij arbeiders uitzende in zijn oogst. Het is ook heel nodig dat we daarom bidden. Want anders dan staat het stil. We vragen ons af, wat moeten we nou doen? Waardoor openbaart Jezus zijn almacht door ons heen? Dat is onder andere door voorbeden. Dan gebeuren er wonderlijke dingen als je dat doet. Dan kun je over de hele wereld tot zegen zijn, om zo te zeggen. Vanuit je bed misschien nog wel. Sommigen die dus niet meer uit hun bed kunnen door lichamelijke omstandigheden, die kunnen bidden. Het allerbelangrijkste werk, dat ligt nog binnen hun bereik. Ik hoop dat dat een beetje duidelijk is, dat we tijd gaan nemen om te bidden. We gaan er nog wat meer over zeggen. Eerst over Paulus, hoe organiseerde hij nou de voorbeden voor zichzelf? Hoe krijg ik het voor elkaar dat mensen voor me gaan bidden? Paulus die deed het zo. Even tekenen. Zo, dit is Paulus hier. En hij was eerst apostel, dus hij kwam op plaatsen waar nog niemand had gesproken. En dan gaat hij evangeliseren. Een apostel zijn alle bedieningen bij elkaar. Dus als Paulus ergens kwam, dan begon hij als evangelist. En dan kwamen mensen tot geloof. Ik teken er hier maar drie, want dan wordt het allemaal te ingewikkeld. En er zijn er natuurlijk veel meer, maar er zijn er drie. En dan gaat Paulus voor die mensen gaat hij bidden. En je kan gebeden van Paulus vinden in de brieven. Het is onvoorstelbaar wat hij voor die mensen bidt. Het gaat allemaal te ver om het allemaal nog weer op te zoeken, maar dat moet je zelf doen. Maar in de Colossense brief, de Filippense brief en de Thessalonicense brief zijn allemaal gebeden van Paulus van de inhoud van wat hij bidt voor degenen die tot geloof zijn gekomen. En dan vraag je af, jongens, zijn er nog wel mensen die dat voor mij bidden? En bid ik dat wel voor anderen ook? Dan kun je door laten inspireren van wat moet ik nou bidden voor elkaar? Dan moet je die gebeden van Paulus maar eens lezen. En hoe hoog dat hij de lat legt, om zo te zeggen. Geweldig. Hoe minder dat we vragen, hoe minder dat God voor ons kan doen. Maar als we de lat wat hoger leggen en we verwachten meer van Jezus en van God, dan gebeuren er ook meer dingen. En daarom moet je je laten inspireren door het woord van God. Wat we net in het begin hebben gezegd. Dat het tegenover al die ellende staat die om je heen, die zich aan het ontwikkelen is. Dus hij gaat bidden. Ik zal even tekenen wat er dan gaat gebeuren. Dat is een God hier, en Jezus. En dan gaat hij bidden voor deze. En God die verhoort dat. Zo. En hij gaat bidden voor die. En God die verhoort dat. Zo. En hij gaat bidden voor die. En God die verhoort dat. Zo. En als hij dan een tijd gebeden heeft. En hij heeft ze ook geschreven, hij heeft ze ook voorgelicht, hij schrijft brieven en zo. Dus hij onderwijst ze ook. Dus eerst is hij evangelist, maar dan wordt hij leraar. Dat is een andere bediening. En die die gaan groeien als kool natuurlijk. Hè? En net zolang tot Paulus denkt, ja, nou is de tijd rijp. En hij gaat die vraag van, jongens, ik bid nou wel voor jullie, maar willen jullie nu ook voor mij bidden? Hè, wat we net gelezen hebben. Nou, dat doet hij dan, vraagt hij met veel vrijmoedigheid. En die gaat voor Paulus bidden. En God die verhoort dat. En die gaat voor Paulus bidden. En God die verhoort dat. En die gaat voor Paulus bidden. En God die verhoort dat. En zo zijn er nog veel meer. En dan krijgt Paulus eigenlijk veel meer dan dat hij voor zichzelf nodig heeft. En dat is wel nodig, want hij heeft heel veel mensen hier die hij nog moet bereiken met het woord. En als ze de juiste gebeden bidden voor Paulus, en als wij de juiste gebeden bidden voor de evangelisten, de leraars en zendelingen en zo, dan krijgen ze ook alles wat ze nodig hebben om zich te vermenigvuldigen, om zo te zeggen. Dan worden ze rijk in het woord van God en krijgen ze wijsheid en vrijmoedigheid, nou ja, wat we net allemaal hebben gezegd al. En dan gaat Paulus nog verder en dan zegt hij van, jongens, nou moeten jullie niet alleen voor mij bidden, maar gaan jullie ook voor elkaar bidden. Nou, dat doen ze dan. Dus die gaat bidden voor die en God die verhoort dat. En hij gaat bidden voor die en God die verhoort dat. En die gaat bidden voor deze en God die verhoort dat. En die gaat bidden voor die en God die verhoort dat. Het wordt een beetje ingewikkeld, hè? En hij gaat bidden voor deze zo en God verhoort dat. En die gaat bidden voor die en God verhoort dat. Nou, en zo vermenigvuldigen zich die gebeden. En dan zie je dat ze zoveel krijgen, ook weer, net zoals Paulus, hè, dat ze op plek waar ze zijn en de bediening die ze hebben gekregen, dat ze ook zich gaan vermenigvuldigen. Hè, elk op zijn wijze en elk met de bediening die hij heeft gekregen, de een dit en de ander dat. Maar snap je van hoe Gods Koninkrijk zich dan gaat vermenigvuldigen door de voorbeden? Nou, dat is de bedoeling, dat we zo bezig zullen zijn. Dat we op die manier bidden voor elkaar. En hoe doe je dat dan? Nou, ja, je kunt lijstjes aanleggen bijvoorbeeld. Hè? Op het weekend heb ik erover gehad van, ik hoop dat jullie, voor al die kinderen, dat er voor gebeden wordt. Dat die kinderen ook niet alleen de Heer Jezus leren kennen nu ze klein zijn, maar dat ze ook, als ze tieners worden, dat ze zoveel van het koninkrijk van God hebben gezien, dat het opweegt tegen alles wat de wereld ophoest en uitbraakt. Dus jullie, dat de ouders voor elkaar gaan bidden, voor elkaars gezinnen. Ik heb gevraagd, van, zou je niet een lijstjes maken met de namen van al die kinderen? En als er erg veel zijn, nou, verdeel dat dan over de week of zo. Zodat elk kind in de gemeente iemand heeft die regelmatig voor ze bidt. Nou, als ze dat allemaal doen, heb je geen idee van wat God kan doen. Dan kunnen er dingen gebeuren die je niet voor mogelijk houdt in de gezinnen. De duivel die als God een kind wil zegenen. En dan zegt de duivel, hey, die is van mij, zegt de duivel dan. Nee, maar er is voor gebeden, want die en die en die hebben ervoor gebeden. En dan kan de duivel, die kan eens beginnen. Omdat er plaatsvervangend voor die kinderen is gebeden. Zelfs al bidden de ouders daar niet voor, als jullie daarvoor gaan bidden, dan kan de duivel niks beginnen. Want God die kan dan zeggen, ja, er is voor gebeden. En de duivel die kan er niet tegen. Op die manier steek je toch een spaak in het wiel. Van de activiteit van de duivel. Terwijl je nu in de gemeente zie je vaak dat alle tieners zo'n beetje de wereld inzeilen. Gewoon omdat de mensen denken dat het normaal is, maar het is niet normaal. Ja, maar er moet wel alles wat de wereld aanbiedt, en dat is heel veel, en heel dynamisch, dan moet er wel tegenover staan dat het koninkrijk van God voor die kinderen zo groot wordt dat het opweegt tegen al die andere flauwekul. Dat ze zicht krijgen op de onzichtbare dingen. En dat ze zicht krijgen op wat God in de wereld op het ogenblik daar waar hij mee bezig is. Nou ja, daar moet je zelf maar een beetje over nadenken van hoe dat moet. Ja, maar maak lijstjes. En dan zijn er mensen, ja, lijst moet je niet maken. Hè. Dan sta je eigenlijk de werking van de Heilige Geest in de weg. Want God die wil graag je leiden in je gebed. En als je lijstjes maakt, dan zit je aan die lijstjes vast. Nou, Tozer die zei dat, ik weet niet of je wel eens van Tozer gehoord hebt, een hele bekende bijbelleraar, die was tegen lijstjes. Maar Oswald Chambers, de man die het dagboekje geschreven heeft, geheel voor hem, die deed niks anders. Jongens, ik heb die lijstjes nodig, anders vergeet ik zoveel mensen. En nou weet ik tenminste zeker dat ik ze allemaal bereik met mijn gebed. En het leuke is van lijstjes, ik doe het zelf ook, dan op een gegeven moment krijg je zo'n lijstje zit in je hoofd. En dan als je 's nachts niet kan slapen, Dan kun je worstelen, ik moet slapen, ik moet slapen. Nou, hoe meer dat je dat zegt, dan vliegt het slaapje helemaal weg. Dan blijf je wakker. Hè? Heb je dat geprobeerd? Heb je dat wel eens? Hè? Dat je niet kan slapen. Hè? Maar Edith Schäfer, dat is de vrouw van een cultuurfilosoof, die heb ik een keer gehoord, die had last van chronische slapeloosheid. Die zei, ik heb van een nood een deugd gemaakt. Dat als ik niet kan slapen, ga ik voorbeden doen. En ze had hele lijsten van mensen in haar hoofd. En dan ging ze liggen bidden. Ze zegt, dan is die tijd tenminste geen verloren tijd. En als je dat doet, de duivel die heeft er zo'n hekel aan. Als hij je probeert wakker te houden om je uit te putten. En hij ziet dat je dan gaat bidden. Dan denk ik, ik kan dat mens beter in slaap sussen, weet je wel. En dat is de bedoeling van de nacht. Dus daar hoef je ook geen gewetensbezwaar over te hebben. Dus als je slapeloosheid hebt, dan maakt van de nood een deugd. En ga voorbeden doen. En dat is zo heerlijk, hè, dat je dan echt vanuit je hart zo met God gemeenschap hebt. En dan is die zorg over je slaap en je nachtrust, dat is niet zo belangrijk. Jongens, ik ben met het allerbelangrijkste bezig waar ik mee bezig kan zijn. Ik heb wat dingen opgeschreven nog. Even kijken hoor. En het leuke is ook hier dat Paulus, dat hij niet kan zeggen, jongens, wat heb ik geweldig veel bereikt, hè. Want dit is geen eenmansbediening dan meer, hè. Want hij heeft net zoveel te danken aan al die mensen die voor hem bidden, als dat hij zelf heeft. Hij is helemaal afhankelijk van anderen en dat beseft hij ook wel. En daarom is het voor je hoogmoed van, joh, wat heb ik een bediening en wat heb ik, ben ik geweldig tot zegen. Dan weet je, jongens, dat is niet mijn werk, maar dat is natuurlijk Gods genade. Maar die genade, die wordt me gegeven omdat anderen voor mij bidden. En die hebben deel aan de zegen. En ook aan de beloning, om zo te zeggen. Want dat is ook niet misselijk, hoor. Wat God aan beloning heeft voor degenen die hem ernstig zoeken. Ja, hij is een beloner van degenen die hem ernstig zoeken. Ook in het gebed. Even kijken. Oh ja, de vraag om gebed, hè. Ik doe dit ook met veel vrijmoedigheid. En op een gegeven moment hadden we ik heb het al meer verteld, hier niet, hoor, maar ergens anders. Maar jaren geleden hadden we een week, gezinsweek, en er was een beetje een macho kerel, hè, was hij baas. Ja, in die tijd had hij al een dingetje in zijn oor en zo. En een heel fragiel vrouwtje had hij bij zich, we waren net getrouwd, geloof ik. En die was op die week, en ik denk, Rooms-Katholiek van huis uit. Hij heeft de hele week meegemaakt, zijn niet zoveel. En een jaar later hadden we weer zo'n week, en toen was hij er weer. En toen aan het eind van die week kwam hij me bedanken. Hij zei, ik heb zoveel gehad aan die eerste week. Ik ben zo veranderd. En je zag het ook aan hem, hè. En toen zei ik tegen hem, je hoeft mij niet te bedanken, hoor, maar bid maar voor me. En toen schoot hij vol. Hij zei, dat heb ik de hele jaar al voor je gedaan. Ik denk, dat zijn waardevolle mensen. En ik heb pas nog een keer gebeld. Ik had zijn vrouw in de lijn, want hij zat zelf in Afrika op dat moment. Maar hij doet het nog steeds. Jaren bidt hij al voor ons. Ik denk, dat is toch geweldig, hè? En zo, meer van die mensen, oude zusters en zo, die regelmatig voor ons bidden. En dan denk je, die overlijden dan. Wie neemt haar plaats nou weer in? Dus ik ben toch wel heel vrijmoedig om te vragen, als mensen gezegend worden. Als je tijd hebt en je denkt eraan, bid maar voor me. Dat is het beste wat je kan doen. En als je bidt, dan kun je ook Gods oordelen vragen over situaties. Bijvoorbeeld al die ISIS-mensen en porno-distributeurs en beteurs en allerlei mensen die zoveel verknoeien in deze wereld. En dan kun je Gods oordelen over vragen. Denk je, mag dat wel? Is dat wel liefde? Ja, dat is liefde. Want als Gods oordelen over de wereld gaan, dan leren de mensen gerechtigheid. En je kunt bidden, want laat uw oordeel erover gaan. He, zodat ze tot bezinning komen. En dat mag je doen. Als je dat op je hart krijgt, moet je dat zeker doen. Gods oordelen vragen over mensen. Die het verzieken overal. En die zoveel verschrikkelijke dingen doen. En vooral de bejaarde mensen. Ik had een grootouders. En die zaten te schemeren. Heb je wat schemeren is? Weet je wat dat is? Schemeren. Dat zijn oude mensen. Die deden dat vroeger, hè. Dan werd het donker en dan deed ze het licht niet meteen aan, maar dan gingen ze zitten schemeren. En mijn opa en mijn oma die deden het ook. En ik zie ze nog zitten. En mijn opa die legde zijn hand op de leunstoel van zijn stoel. En dan mijn oma die legde haar hand op zijn hand zo. En zaten ze te schemeren. En nu denk ik, mijn oma was heel gelovig. Ik denk dat ze toen voor haar kinderen en kleinkinderen bad. En misschien is dat een van de redenen dat ik hier sta. Ik weet het niet, maar dat zou best eens kunnen. En ik denk, joh, wat is het verschrikkelijk dat al die oudere mensen, die vroeger allemaal de tijd besteden aan voorbeden, omdat ze niks anders te doen hadden, bijna. En toen kwam de televisie. En nou zitten ze spelletjes te kijken, en flauwekul allemaal, en het vreselijke nieuws. En dan kunnen ze 's nachts niet slapen van de vreselijke dingen die ze hebben gezien. En al die voorbeden is weggevallen. Nou, dat is een van de redenen dat er zoveel jongelui afhaken, denk ik. Dat er al die voorbeden weggevallen is. En daarom moeten we mensen weer, de ouderen vooral, moeten we wakker schudden van, jongens, het allerbelangrijkste wat je nog kan doen, moet je doen. En dat heeft zoveel zegen verspreid. En ook voor jezelf is het tot zegen. En dan volharden in het gebed. Hebben we ook net even over gehad, hè? Over het volharden. Dat je niet moet ophouden met bidden. We hebben in de kennis, ik ben een gewoontedier, mijn vrouw ook. En we hebben heel gauw dat we een gewoonte vormen. Ook in de voorbeden. En vaak wordt het een beetje automatisch, lijkt het wel. Maar het is een gewoonte vormen, dat we kunnen gewoontes vormen. Maar het is net een vliegwiel, een gewoonte, waardoor je over die dode punten heen komt. Dus gewoonte vormen, dat is kan een grote zegen. Het kan ook heel afschuwelijk wezen dat je verkeerde gewoonte vormt. Maar als je goede gewoonte vormt, dan zit je er ook aan vast op een goede manier. En dan ga je door, ook als het een keer moeilijk is. Dus wij doen dat ook. En er was er één kennis in de kennissenkring. Een jonge dame dan. En die kende ik al van het kampwerk van vroeger. En die ging op een gegeven moment trouwen met de verkeerde. Heel verschrikkelijk. Had een vreselijk huwelijk. Is ook stuk gelopen. En die raakte haar geloof kwijt. En die ging doen, ja, hing een beetje de beest uit. Uit teleurstelling eigenlijk. Een heel verhaal kan ik erover vertellen. Maar in ieder geval. En die hadden ook op ons hart om voor te bidden. En ik denk dat we, nou, ik weet niet, misschien al 20 jaar hebben, ja, uit gewoonte hebben voor de gebeden. Soms dagelijks en soms in ieder geval regelmatig. En op een gegeven moment zeiden we tegen elkaar, nou, we kunnen beter ophouden, want dat heeft geen zin. En toen we opgehouden waren, na een week belde ze op. En toen zei het eerst wat ze zei, ik heb er nou spijt van dat ik je bel. Zo. En toen vertelde ze dat ze niet los kon komen van God. Dat ze een paar keer aan de rand heeft gestaan van het water om zelfmoord te plegen. En dat iedere keer werd ze ervan weerhouden. Ze zei, joh, ik kan niet loskomen van God. Nou, toen konden we zeggen dat God met open armen op haar stond te wachten. Het is helemaal goed gekomen met haar. En ze is overleden nu. Jammer, want zij bad ook voor ons. Heel trouw. Maar snap je dat, ja, als we niet hadden volhard in het gebed, wat was er dan gebeurd met haar? Maar dat krijg je dan op je hart. En dat moet je ook doen. Dan moet je ergens zoveel mee omgaan met de dingen die op je hart krijgen. Ik heb in mijn tas, ik heb vergeten om het eruit te halen. Er was een. Ik zal het toch even pakken, want dat vind ik toch. We hadden een keer een kampweek van een koffiebar. En er was een jongen, we hebben leuke dingen meegemaakt in die koffiebar. Sommigen die hier wel eens komen, die zijn ook in die week geweest, weet ik wel. Maar er was één jongen en die kon geweldige gedichten maken. Een hele creatieve jongen, maar die zat aan de drugs en rookte als een schoorsteen en zo. En dan kregen we gesprekken mee. En na het kamp hadden we die ook op ons hart om voor te blijven bidden. En ook hetzelfde verhaal weer op een gegeven moment. Nou, raak je een beetje van, nou ja, het heeft geen zin, ik hoor niks meer van hem. En we houden maar op. En ook weer net daarna kreeg ik een kaart. Hij zat op de grote vaart namelijk. Hij was zeeman. En toen kreeg ik deze kaart van hem. Hoi Dick. Kan jij je nog herinneren dat ik tegen je zei, ik ben bang voor een wereld zonder drugs. We waren op koffiebarwerk. Ik denk een zomer of 3 terug, ergens in Brabant geloof ik. Ik ben na die week nog vreselijk aan de drank geraakt. En rokend als een oude schoorsteen. Maar ja, je kent God hè. Ik heb nu 4 maanden niet meer gerookt en 2,5 maand niet meer gedronken. Wonderlijk hè. Hartelijke groet van. En dan, ik denk, joh, dat zijn toch wonderlijke dingen. En dan word je toch wel bepaald bij, jongens, wat is het nodig dat we volharden in het gebed? Ik heb hem later heb ik hem opgezocht op internet. En ja, het blijkt dat hij een decent leven leidt. En dat hij zelf boeken schrijft en zo. Maar ik heb geen contact meer met hem, hoor. Af en toe bid ik nog wel eens voor hem. Maar goed, hij is een beetje uit het zicht geraakt. Maar en nog één voorbeeld. We hadden op de Bijbelkring hadden we een dame die was vredelijk ongelukkig in haar huwelijk ook. Werd ook mishandeld. En ze had twee kinderen die werden ook misbruikt door haar man. Of één werd misbruikt door haar man. Maar dat wisten we allemaal niet. We wisten wel dat ze het heel moeilijk had. Maar we hadden geen idee van wat ze allemaal meemaakte. En daar gingen we ook voor bidden toen we gingen verhuizen. Jammie, die is heel trouw in de vorm. Die heeft dagelijks voor haar gebeden. Jarenlang. En ik, één keer of twee keer in de week bad ik voor haar. En toen waren we een keer op een begrafenis in de plaats waar ze oorspronkelijk woonde. En toen kwamen we uit de kerk. En toen zei iemand, joh, daar en daar woont, ik zal de naam noemen, Walda. Walda, oh, daar bidden we nog steeds voor. Nou, tegen jou, joh, dan gaan we even kijken van hoe zou het er zijn. En we hebben aangebeld, kwam ze daar. En geweldig, ze vertelde wat ze allemaal had meegemaakt. Maar de Heere die had haar bewaard. En ze was op een Bijbelkring nu. Nou, we hadden geen idee of ze nog leefde zelfs. Nee, maar ook weer gewoon trouw zijn in de voorbeden. Het heeft veel meer effect dan dat je denkt. Soms denk je, nou ja, een beetje automatisch wat ik doe. Nee, maar de Heere die gebruikt dat. Die bewaart al die gebeden in gouden schalen, om zo te zeggen. Zo belangrijk vind ik dat we dat doen. Dus volharden in het bed. En ja, er staat ook dat Jezus zegt van ja. Ja, ik was in de gevangenis en je hebt me niet bezocht. Nou, niet iedereen heeft een open deur in gevangenissen om daar gevangenen te gaan bezoeken. Maar door je voorbeden ga je toch bij ze op bezoek, in een zekere zin. Het is bid voor de gevangenen ook. En misschien zijn er bepaalde namen zelfs. In Rusland zijn er mensen die zich daarin specialiseren om voorbeden te mobiliseren voor gevangenen. En die hebben ook daar, die schrijven ook nieuwsbrieven met namen erin en zo. En een opwekking, of nee, Open Doors bijvoorbeeld. Open Doors. Die hebben ook van die lijsten van dat je voorbeden kunt doen voor gevangenen. En dan ga je bij ze op bezoek. En hoe belangrijk is dat? Nou ja, wat ik nu ga doen is, wil ik het allerbelangrijkste nog vertellen. En dat is dit. En neem me niet kwalijk dat ik hetzelfde voorbeeldje gebruik als op het weekend, maar in een ander verband. Het is een ding wat ik tig keer gebruik, want ik vind het een heel goed voorbeeld. Dat is een aquarium, zo, met modderwater. En er is een kopje daarin. En dat stelt ons voor. En dat modder in dit verband betekent dus al die ellende die over je heen komt als je op televisie het nieuws bekijkt en op internet allerlei dingen bekijkt. Daar word je onder bedolven als je niet uitkijkt. En er moet wat tegenover staan. En wat staat er tegenover? Dus je zegt, jongens, normaal gesproken loopt het kopje vol met al die rommel. Heb je geen weerstand tegen. En alle mensen, praktisch, die lopen er vol mee. En als ze daar niet mee vol lopen, dan lopen ze vol met dingen die misschien niet zo duister zijn. Maar het zijn allemaal tijdelijke dingen. Dus vol met waardeloze en rommel en angstaanjagende zaken. Nou, hoe kom je daar nou vanaf? Hè? Want sommigen zitten hier die angstig zijn als ze 's nachts wakker worden midden in de nacht. En dan komt die hele handel op ze af. En dan raken ze onder een zwarte deken, zou je haar zeggen. Duisternis. Okay, heb je dat? Heb je dat wel eens gehad? He, dat er zoveel ellende op je afkomt dat je er niet meer onderuit komt. En dan denk je, jongens, ik kom er niet meer onderuit. He, dan is alles donker ook en zo. En de duivel die maakt er zo'n misbruik van. Maar goed, dan heb ik hier, hoe kan zo'n kopje schoon worden en schoon blijven in zo'n pak met modder? Nou, van buiten moet er een slangetje komen vanaf de kraan. En die kraan moet openstaan. En die spoelt dan, als die kraan open staat zo. Dan spoelt die al dat smerige water weg. Zo. En als de kraan open blijft staan, dan is het niet alleen maar zo dat de omgeving invloed krijgt op het kopje, maar net andersom. Dan krijgt het kopje invloed op de omgeving. Nou, dat is hetgeen waar we toe geroepen zijn dus. Hè? Dat elkeen op zijn eigen plek laat zien wat het Koninkrijk van God inhoudt. En dit is het principe. Dat is die tekst uit Johannes 7, geloof ik. Hè? Johannes 7, een bekende tekst. Johannes 7... Het is het allerbelangrijkste wat ik vanmorgen zeg. Johannes 7. Even kijken hoor. Johannes 7. Dus voor degene die ook mee willen zoeken, hè, dat duurt altijd wat langer, dan hebben ze de tijd om zelf ook op te zoeken. Johannes 7. En dan staat er in vers 37 zo belangrijk en ook heel bekend. En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus en riep zeggende: indien iemand dorst heeft, hij komen tot mij en drinken. Wie in mij gelooft, gelijk de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Dit zeide hij van de geest, welke zij die tot geloof in hem namen ontvangen zouden. Want de geest was het op dat moment nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijk was. Maar nu wel. Dus we worden bronnen van levend water. Als je dorst hebt, dan zeg je: Heer, ik heb te weinig. Ik word op de dolven onder alle negatieve dingen. Ik heb levend water nodig. Om daar bovenuit te komen. En dan zeg je: drink, kom bij mij en drink. En dan, elke keer als je het doet, dan word je vervuld met levend water. En dan word je een bron van levend water. Alleen, dat principe had ik, jarenlang had ik dat al ontdekt. En dan, als ik ergens kwam, ik moest ergens spreken of zo, dacht ik: Heer, ik heb het water nodig. En dan dacht ik dat de bron daar zat en ik stond hier. En ik moest maar proberen om die afstand te overbruggen, om zo te zeggen. En zo heb ik jarenlang ben ik bezig geweest. De Heer heeft me nooit teleurgesteld, kan ik zeggen. Maar ik had wel vaak zo, dat als ik daar zat, dan zat ik bibberen op mijn stoel. En totdat ik hier stond en dan kreeg ik het op het goede moment. Nou, we hebben dat principe, we hebben het doorgeven. We hadden een serie programma's op de EO. En het was een school in Rotterdam. En met allemaal allochtone kinderen erop, praktisch. Hè, 70% allochtone kinderen, moslims en Hindoestanen en zo. Maar die mensen vonden het een goede school, dus de kinderen gingen erheen. En toen kregen we de kans om daar programma's te maken in die klas, groep 8. En twee collega's van me, twee jonge dames, die hadden voor het eerst zo'n consumentencamera, zo'n digitale camera. Dat heeft dus voordeel, als je dat gaat monteren, dan krijg je geen kwaliteitsverlies. Dus zij kwamen met een kleine cameraatje, gingen ze dan in de klas. En dan kregen ze iedere keer een opdracht om een deel van de leer van Jezus te lezen en toe te passen. En kijken wat er dan ging gebeuren. En dat hebben zij gewoon gefilmd. En die kinderen die hadden geen idee dat ze gefilmd werden. Dus die werden heel vrijmoedig. En de allereerste aflevering was, een van de eerste afleveringen was: jongens, wie is de belangrijkste in de klas? Ga eens op een rij staan. De belangrijkste voorop en de onbelangrijkste achteraan. Het was gelijk oorlog, hè. En een meid uit Curaçao, waar iedereen bang voor was, die stond voorop. En al die Nederlandse jongetjes die nog in de klas zaten, die zeiden: no, dat hoeft van mij niet hoor. Die stonden helemaal achteraan. Hè? En zo stond het hele spulletje. Hè, na de ruzies die ze hadden gehad, hadden ze toch nog een rij gevormd. En toen gingen ze lezen wie Jezus de belangrijkste vond. Degene die dient. En degene die voor de wereld niks zijn. En toen moesten ze weer in de rij gaan staan. Maar dan volgens Jezus. Nou, de Marokkaanse jongetjes die wouden niet meer meedoen, want vonden ze gemeen. Maar toen kreeg je een heel andere rij natuurlijk. Waarom vertel ik dit nou allemaal? Oh ja, en toen hebben we dit principe hebben we ook gezegd. Hè, want het was een rommeltje in de klas. En de duisternis onder elkaar, hè, met ruzie. En nou ja, als je die programma's ziet, ik heb ze allemaal op internet staan. Hè, dan zie je een chaotische toestand dat in die klas was. En als je nou in België woont en je kijkt met Belgische ogen naar een Nederlandse school, dan weet je niet wat je ziet. Want daar is het allemaal keurig. Autoritair geordend, hè. Kinderen lopen nog netjes, hè, de hoofdklas netjes in een rij zo naar school. En dan gaan ze staan als de meester binnenkomt en zo. Nou, als je kijkt naar die klas, is één grote chaos. Nou, toen kregen ze de opdracht van dit toe te gaan passen. En toen had de meester, die had toen een aquarium gemaakt, zo. En met bekertjes erin, dat je kon zien wat er gebeurde. Een slangetje en zo. Het was hartstikke leuk. En ze hebben dat toegepast in die klas. Hè. Dus ze hebben dat gelezen van: ja, als je dorst hebt, moet je drinken, levend water en zo. En toen zei de meester, tot mijn verbijstering, zei die van: jongens, en als je dat eenmaal doet, hè, dan komt die bron in je hart, raak je nooit meer kwijt. Dan wordt je hart een bron van levend water. Ik dacht, ja, dat is te mooi, hè, om waar te zijn. Ik dacht, die bron zit hier en ik ben daar. Maar hij zei: nee hoor, lees maar. Toen zei hij: je moet maar lezen in Johannes 4. Dat is een Samaritaanse vrouw. En dan las ik in vers 13 van hoofdstuk 4 van Johannes. Jezus antwoordde en zeide tot haar: en ieder die van dit water drinkt, zal weer dorst krijgen. Dat was, die zocht het bij mannen, wat alleen maar God kon geven. Maar wie gedronken heeft van het water dat ik hem zal geven, zal geen dorst krijgen in eeuwigheid, maar het water dat ik hem zal geven, zal in hem worden tot een fontein van water dat springt ten eeuwige leven. Ik weet niet wat ik hoorde. Dat die bron, zonder dat ik er erg in had, dacht ik dat de bron daar zat en ik hier. Nee, die bron die droeg ik met me mee. En degene die in mij is, die sterker dan die in de wereld is, dan begon al die teksten begonnen te leven voor me. En sinds die tijd heb ik zoveel vrede gekregen. Ook in samenkomst, als het me aanvliegt. Heb ik het wel? En zal het allemaal, ik heb die bron van levend water in me. Ik mag gewoon rekenen op die bron. Dat is de geest van Jezus. En als ik daarop reken, dan stelt hij me niet teleur. Ik moet zorgen natuurlijk dat er niks in de weg zit. En dat ik me goed voorbereid. Daar doe ik niks aan af. Maar dan is het die bron van... En overal waar je komt, zei iemand eens een keer, overal waar je dan komt, worden de mensen nat. Want je bent een bron van levend water. Je bent tot zegen. Als je iedere keer eens daar gebruik van maakt, dan werkt dat. Ik vind het onvoorstelbaar. En wat een vrede heb ik daardoor gekregen met al die samenkomsten die ik daarna moest houden. Eerst was al een weekend waar ik 3 keer moest optreden. Anders had ik, er liggen de rillen in bed als ik er dan dacht. Oh, wacht even. De bron van levend water heb ik hier. En het werkt. Dat wil ik je. Dat is het allerbelangrijkste wat ik nu zeg. En ik zal je zeggen waarom. Kijk, ik zal mezelf even tekenen. In bed, zo. Dus een bed zo, hè. En ik lig hier, zo. Onder de dekens, zo. Zo, dit is mijn oor, wacht even, zo. En dan, ik ben een beetje melancholiek van aard. En dan komt de duivel, 's nachts vooral, komt hij met allemaal negatieve dingen. Ik ben een beetje een dagje ouder, hè? Dus het enige wat je nog ziet is dat je lichamelijk af zal takelen. Komt hij allemaal aan, van joh, het zal er allemaal niet hangt er niet boven je hoofd. Hè? En dan al die ellende in de wereld. En denk je, stel je voor dat ik voor de keus kom te staan van joh, bekeer tot de islam en dan schat je kop eraf. Ja, dat zijn toch dingen die hier staan te wachten. Dat zijn Jezus zelf. Hè, dat je zult gehaat worden door allen, omdat je mij volgt. En de eerste christenen, die hadden het ook niet beter dan dat. En als het op me afkomt, en allerlei andere negatieve gedachten, dan komt de duivel met al die gedachten hier, hè, zo. Zo. En als ik die aanpak, dan komen de karrenvrachten achteraan. Als je eenmaal daarop ingaat en je gelooft het wat hij zegt, want het is nog waar ook wat hij zegt, maar het is allemaal negatief, dan raak je gewoon in paniek. Het is zijn bedoeling dat het een chaos wordt in je hoofd. Zo. Dan wordt het één grote warboel in je hoofd. Hè? En dan kun je niet meer slapen ook. En het is zijn bedoeling om je hart te bereiken daarmee. Dus als je het aanneemt, dan krijgt het ook invloed op je hart, hè? Op je gevoelsleven. En dan wordt het ook een puinhoop. Zo. Maar als je gedronken hebt van het levende water. Jezus hier. Je drinkt van het levende water, dan is jouw hart een bron van levend water. En als je de fout maakt om open te staan voor alles wat de duivel je aanreikt, en het bereikt je hart, en het wordt donker in je hart, dan plotseling, oh, wacht even, er zit een bron van levend water in mijn hart. En het wonderlijke is, als je een overschakelt van je gedachten en je gaat een gebruik maken. Ik weet niet hoe ik het onder woorden moet brengen, maar je moet het net zo lang zoeken tot je het ook hebt. Want het is vreselijk belangrijk. Dan verdwijnt al die ellende als sneeuw voor de zon, merk ik. En dat zonder uitzondering ook nog. Dan verdwijnt die chaos in je hart en die chaos in je hoofd verdwijnt en dit verdwijnt. En je hart wordt weer een bron van levend water. En dan krijg je vrede. En dat is instantelijk. Het is gewoon van het ene moment op het andere. Als je onder die dikke deken ligt van duisternis, dan kun je je niet voorstellen dat je er onderuit komt. En dan ga je en zo, ach, en je schakelt over naar je hart. En dan gaat de hemel weer voor je open. Want dit is de plek waar je contact hebt met God. Hier woont de Heilige Geest in je hart vooral. En dan ben je eens geestig met God. En als je daar dan gebruik van maakt, dan gaat de hemel weer voor je open. Ik weet niet hoe ik het verder onder woorden moet brengen. Mensen, en dat werkt zo sterk, dit. Ik heb een keer een operatie moeten ondergaan. Het is toch later. Een prostaatoperatie, dat heb je als je wat ouder wordt. Hè. Dan heb je prostaatproblemen. Gelukkig was het niet heel erg. Hè, maar wel dat er een operatie moest volgen. En toen ging ik op internet kijken wat er allemaal mis kon gaan met zo'n operatie. Een ruggenprik bijvoorbeeld, hè, als dat misgaat. En nou ja, noem maar op, hè, wat allemaal de gevolgen zouden kunnen zijn. Nou, daar word je niet blij van. Hè, dus ik als een angsthaas, ik rilde van angst als ik eraan dacht. En elke keer als dat me aanvloog, en dan oh, wacht even. Heer, dank u dat. En dan krijg je vrede. Dan blijken al die gedachten te verdwijnen als sneeuw voor de zon. En dan komt zijn vrede voor in de plaats. Nou, toen kwam de dag dat het ging gebeuren. En toen, nou, ik heb wel, nou, 1000 keer misschien te overdreven, maar ik heb wel 1000 keer gebruik gemaakt hiervan. He, dus als ik toen zo moest zitten, in de rug geprikt, afwacht. En dan had ik vrede. En toen raak je alle gevoel kwijt. En dan kwam de chirurg, dat was allemaal bij kennis natuurlijk. En iedere keer als ik me zorgen maakte, oh, de bron van levend water. En was de operatie afgelopen, ging je naar een afdenking. Ik hoop dat ze me niet vergeten. He, oh, allemaal van die rare gedachten krijg je dan. He. Nou, iedere keer maak ik weer gebruik van die bron van levend water. En de hele operatie heb ik vol vrede kunnen doormaken. Dus ik weet zeker, dit kan ik me niet zelf aanpraten. Het is geen psychologisch grapje, het werkt gewoon. En vannacht heb ik het weer gehad. Toen werd ik wakker door vreselijke harde muziek van een tent hier in de omgeving. Tot 3 uur 's nachts toe. Ik kon niet meer slapen. Ik dacht, ja, moet ik eigenlijk voorbeelden doen, hè? Maar met die muziek in je oor. Hè, je kunt je niet concentreren. Oh, wacht even. Bron van levend water. Nou, zelfs daar werkt het. Dat ondanks die muziek kon ik gewoon gemeenschap hebben met God. En kon ik voorbeelden doen. En had ik vrede. En ik denk ook dat de oplossing is ook voor diegenen die zulke vreselijke dingen meemaken in Irak. En nou ja, al die in Israël, Gaza en toestanden. Hè, denk je, joh, die mensen hebben totaal geen uitzicht. Die staan met de rug tegen de muur. Hebben geen enkel uitzicht. Als ze wakker worden s'nachts, dan denk je, ja, mijn vrouw, mijn kinderen verhongeren en zo. Dit is de enige manier waarop ze overleven. Hebben ze toch vrede als ze gebruik maken van de bron van levend water. En zijn ze tot zegen. Ook nog voor hun vrouw en kinderen zelf. Want dan zijn ze zelf vol vrede. En dat slaat over op moeder en de kinderen ook. Ondanks alles. En de mensen op de brandstapels in de tijd van de christenvervolgingen. Die stonden te zingen op de brandstapel. Die maakten van dit principe gebruik. Die werden boven de omstandigheden uitgetild. Die hadden een open hemel terwijl ze de vreselijke dingen meemaakten. Dus daarom is het zo ontzettend belangrijk dat je dit principe gaat toepassen, dat je het gaat vinden. En als je het eenmaal gevonden hebt, dan kun je er gebruik van maken en je zult versteld staan dat het zo geweldig werkt. Dat je in alle omstandigheden vrede kunt vinden. Ik kan nog veel meer voorbeelden geven. We wonen op het ogenblik in een hele wonderlijke situatie. We wonen met z'n tienen in een kleine ruimte op het ogenblik. Met dochter en schoonzoon en 6 kindertjes. He, al vanaf juli af tot nu toe. Nou, als je weet wat dat voorstelt, in een kleine ruimte met al die kinderen om je heen en een piano waarop gespeeld wordt en een dwarsfluit waarop gefloten wordt. En kinderen hebben af en toe ruzie, zijn spanningen. He, en dan iedere keer, ja, ik hou op. Maar jongen, dit werkt zo geweldig. Ik kan mijn vrede hebben in alle omstandigheden. Dit is dit principe. Kun je er wat mee? Ik hoop echt.